bij de wethouders. Dan ga ik over met uw instemming naar agenda punt 7. Het voorstel tot instemming van met de zienswijze kaderbrief 2020 Censor, inclusief toelichting door Censor. En daar zie ik twee personen ook op dit moment die aanstalten maken. U neemt daar plaats, dat vind ik prima. Dat is de heer René Walenberg. En van de dame heb ik helaas geen naam. Dus,
maar dat is Sylvia Konijn.
Sylvia Konijn.
Dat is bij ons een senior beleidsmedewerker.
Helemaal geweldig.
En als ik geen antwoord kan geven op vragen, dan denk ik dat Sylvia dat ongetwijfeld wel kan. Nou, fijn dat ik vanavond toelichting mag geven op de kaderbrief en de meerjarenbegroting van Censor. Knip je even door. Het gaat over de kaderbrief 2020. We hebben straks hier gezien de ondernemingsplanbegroting 2019 is vastgesteld. En dat is vastgesteld naar aanleiding van ook de veranderingen die wij in september te horen kregen van het ministerie. Want oorspronkelijk was de begroting ondernemingsplan in juli al door het algemeen bestuur vastgesteld. En vervolgens kregen wij in september de september circulaire te horen dat wij 4,5 miljoen euro minder kregen van de buigmiddelen dan in mei nog door het ministerie was aangegeven. Dat is dan wel even schrikken. En wij hebben zeg maar in de tussenperiode tussen september en december alvast een aantal dingen proberen aan te passen, te veranderen. Zodanig dat de problematiek in ieder geval al een stukje minder groot was dan dat die dreigde te worden. Dat is natuurlijk een punt wat op de achtergrond wel speelt bij de kaderbrief 2020. Want die financiële problematiek die speelt uiteraard wel ook in de meerjarenbegroting door. Als tenminste de buigmiddelen en de verdeelsystematiek die leidt tot die buigmiddelen misschien volgend jaar of het jaar erop toch weer leiden tot andere uitkomsten. Want dat is een beetje het probleem van de verdeelsystematiek buigmiddelen. Dat is een vrij ingewikkeld en complex verdeelsystematiek waarvan in ieder geval de transparantie zeer beperkt is. Het is gebaseerd op een aantal variabelen die met elkaar interacteren en wegingsfactoren. En het ministerie heeft ons in ieder geval nog niet uit kunnen leggen hoe het nou komt dat in mei zeg maar een bepaald bedrag wordt genoemd en dat dat in september 4,5 miljoen lager is. Dat betekent ook dat voor de 7 gemeenten in de arbeidsmarktregio er is afgesproken dat er bezwaar zal worden aangetekend. En dat hopen wij ook dat dat bezwaar zeg maar tot aan de rechter gaat, want er ligt een plicht ook bij het ministerie om uit te kunnen leggen aan gemeentes of aan GR'en waarom bepaalde bedragen tot stand komen en wat daar is gebeurd, om ook te kunnen snappen aan welk knopje dat je kunt draaien en welke effecten dat heeft. Labeek zelf, als je kijkt naar de 7 gemeentes, kreeg een iets hogere uitkering bij de buigmiddelen. Die hebben daarom ook zelf geen bezwaren gemaakt, maar steunen ons wel zeg maar in de gezamenlijkheid, omdat wij als gemeenschappelijke regeling, als 7 gemeentes ook kijken naar die begroting en wat daar gebeurt in dat proces richting bezwaren, ministerie en naar de rechter. De kaderbrief zelf, die hebt u gehad. Ik heb beperkte tijd begrepen, dus ik ga daar wat snel op in, want de bedoeling is van u op te halen van hoe u kijkt tegen de situatie zoals u op dit moment eruit ziet en welke keuze wij eventueel in de loop van het komende 6 maanden zouden moeten maken om uiteindelijk bij de begroting 2020 te kunnen zeggen van nou, in financiële zin hebben we daar een oplossing voor. En dan kunnen we aan een aantal knoppen draaien, daar kom ik direct nog eventjes op terug. In de kaderbrief hebben wij op in ieder geval 3 punten zijn we daarop ingegaan. En dat is het eerste punt, inburgering en werk. Minister Koolmees is bezig met een wetsontwerp aan te passen waarin de inburgering zoals die tot nu toe is geregeld toch verandert en weer teruggaat naar de gemeentes. En de vraag is vervolgens wat de gemeentes daarmee doen. De conclusie ook op het ministerie is dat de wijze waarop inburgering tot nu toe heeft plaatsgevonden, met alle goede intenties en alle goede bedoelingen, toch heeft geleid tot de vaststelling dat ongeveer 80% van de statushouders na 3 jaar nog gewoon in de uitkering zit. Dat is dus heel erg veel. En dat was ook niet de intentie en de bedoeling, denk ik, van het ministerie en van ons als burger, dat die mensen vervolgens in die uitkering blijven. Dus minister Koolwees heeft ook gezegd, en dat blijkt ook wel steeds meer uit onderzoek, dat werk op zich een veel beter instrument zou kunnen zijn om die inburgering een boost te geven en ook mee te nemen in dat inburgeringsproces. Dat zou ook betekenen in de mindset, denk ik, zoals je naar die problematiek kijkt, dat je ook zou moeten zeggen, werk is een heel belangrijk instrument, los van dat je daarmee inkomen genereert, maar dat je vervolgens ook gedwongen bent de taal beter te spreken in een werksituatie en in alleszins een positief zelfbeeld te ontwikkelen en daarmee ook je sociale netwerk, en daar is allemaal inburgering voor bedoeld, veel sneller en beter gaat dan als mensen zeg maar die inburgering organiseren, dat moesten ze tot nu toe zelf, en dan vervolgens toch met een ziel onder de arm, bij wijze van spreken, ergens rondlopen. Ik zie het ook terug in de manier waarop we op dit moment met de statushouders ook in Laarbeek aan de gang zijn. Dat zijn mensen die in principe allemaal individuele afspraken hebben gemaakt rondom die inburgering. En dat betekent in de praktijk dat het toch heel lastig is om daar werktrajecten aan te koppelen. Want die inburgering is verdeeld over een aantal dagen in de week. En dat is 2 uur op dinsdag en 3 uur op woensdag en nog 1 uur op vrijdag. En dan is het heel lastig om in werksituaties afspraken te maken, ook met werkgevers, om te zeggen, we hebben een bepaald patroon en daar kunnen mensen vervolgens ook werkervaring op doen. Wat wij zelf vorig jaar ook zijn gestart, daar waar dat wel kon, is alvast om die combinatie tussen werk en tussen inburgering als een arrangement op te zetten, waarbij we proberen 20 uur inburgeren en 20 uur werken aan elkaar te koppelen. Zodat dat wel gewoon een volle dagtaak is en een volle weektaak. Maar dan zie je ook dat het effect daarvan, ook in het kader van inburgeren en de taal, want daar geven wij ook werkvloertaal bij, een veel groter effect heeft in het daadwerkelijk taal gaan spreken en dat inburgeren. Dus dat is op zich, denk ik, kijkend naar wat de minister eigenlijk wel, een goede weg. Wij vinden dat in ieder geval een goede weg. En daarom hebben wij ook in de kaderbrief gezegd van, goh, als die nieuwe wijzigingen komen, dan zouden wij ons graag willen aanbieden om daar waar werk dan zeg maar meer het aansluitpunt is, daar ook de regie in te nemen.
Mogen we tussendoor ook wat vragen?
Jazeker.
Mijn vraag was eigenlijk met dat 2020 verhaal, hè, dat dan de inburger makkelijker wordt, maar is daar ook de gang naar een baan makkelijker?
Ja, dat maakt zeker de baan of de gang naar een baan makkelijker. Eén, doordat je die combinatie legt, hebben wij als Sensor ook de mogelijkheid, wij hebben ongeveer zo'n 300 leerwerkplekken bij reguliere werkgevers. Wij werken aan de ene kant met detacheringsconcepten, waar wij groepen medewerkers plaatsen bij reguliere werkgevers met eigen werkleiding erbij. En wij plaatsen mensen regulier gewoon bij werkgevers rechtstreeks. Die twee opties die hebben wij. We kunnen mensen regulier plaatsen, dat wil zeggen 100% in een baan. En we hebben de garantiebanen, dat is onderdeel van de participatiewet, waarbij mensen met een arbeidsvermogen, dat gaat van 30 tot 80%, zeg maar geplaatst kunnen worden. Dan krijgen ze een volledig loon, alleen het deel wat niet productief is. Dus als ze 30% arbeidsvermogen hebben, dan is 70% niet productief. Dat wordt in principe door de loonkostensubsidie aan de werkgever vergoed. Dus mensen hebben een reële baan, verdienen ook een reëel salaris. En datgene wat de werkgever feitelijk tekort komt, omdat die productiviteit beperkt is, daar krijgt hij een compensatie voor. Dat gaat in deze arbeidsmarktregio vrij goed, mag ik wel zeggen. En we hebben op dit moment meer dan 500 mensen in een garantiebaan geplaatst bij reguliere werkgevers en in detacheringsconstructies. Daar passen dus ook statushouders heel goed bij. Afgelopen jaar hebben wij al behoorlijk wat statushouders en regulier geplaatst en in detacheringsconstructies. En wat werkgevers belangrijk vinden, is in beperkte mate, zeker met deze economische situatie, opleidingsniveau. Hoe beter, hoe meer, hoe beter. Maar dat is gewoon, als je kijkt naar de groep die wij zeg maar in ons bestand hebben, is dat beperkt. Maar het gaat over met name motivatie en werknemersvaardigheden, loyaliteit en betrouwbaarheid. Dat zijn zaken waar werkgevers heel belangrijk vinden. En daar waar wij, ik hoorde net het andere initiatief van Laarbeek werkt, zeker als je met groepen werkt, en dat proberen wij ook te doen bij onze aanpak, dat noemen wij de vaktraining. Dus groepen van mensen samen die in de positieve groepsdynamiek elkaar positief benaderen van, goh, maar als dat jou gelukt is, dan lukt mij dat ook. En in die zin krijg je, zeg maar, dat mensen elkaar ook positief aanspreken en dan zie je ook echt dat dat leidt tot beweging. Dus ja, de vraag van u, wij kunnen mensen echt beter plaatsen in reële banen als wij die mensen ook eerder, zeg maar, die werkervaring kunnen laten opdoen. Dus wij zouden graag dan in samenwerking overigens wel met andere partners, want die inburgering moet wel geregeld worden, de voortrekkersrol bij die inburgering willen nemen. Dan is het tweede punt, samenwerking met ketenpartners is natuurlijk daaraan gekoppeld. Wat je op dit moment soms ziet is dat er tegengestelde belangen zijn als het gaat over organisaties die op dat vlak actief zijn. Inburgeren dan wel werk. Er zijn organisaties die zeggen, nee, die inburgering moet eerst gebeuren en dat werk pas nou, als ze echt ingeburgerd zijn. Dus daar kunnen soms wel gewoon door verschil van inzicht en mening schuren van werkt dat nou goed in het proces. Ik denk als je uitgaat van die inburgering zoals ik hem net heb bedoeld te zeggen, je met partners vervolgens dat concept kunt uitwerken waarbij je wel met elkaar het eens moet zijn. Dat werk in die zin wel een belangrijke drager is voor het vervolg van het traject. En dat inburger daar vervolgens een heel belangrijk aspect bij is en ook veel succesvoller georganiseerd kan worden. Het wegnemen van belemmeringen met betrekking tot de toeleiding naar werk. Wij hebben in ons bestand gekeken naar al die mensen die al veel langer in dat bestand zaten en nooit regulier konden uitstromen. Dat was de situatie eigenlijk voor de komst van de participatiewet. Want toen konden mensen in feite alleen maar naar reguliere banen uitstromen, omdat je nog geen garantiebanen had. Je had de WSW en je had regulier werk en dat was het qua smaak. Wat je ziet, en dat hebben we met de herscreening van een belangrijk deel van het bestand ook inmiddels gedaan, dat ongeveer 50% van die mensen, en dat waren er in het totale bestand van de arbeidsmarktregio zo'n 3600, de helft daarvan waarschijnlijk wel arbeidsvermogen heeft. Dus zeg maar arbeidsvermogen tussen 30% en 80%. Wat we tevens ook constateren is vaak dat die mensen wel belemmeringen hebben of zelf vinden dat ze belemmeringen hebben of een combinatie daarvan. En waar moet je dan aan denken? Dan moet je denken aan schulden en schuldenproblematiek. Dan moet je denken aan verslaving en verslavingsproblematiek. Dan moet je denken aan mantelzorg. Dan moet je denken aan ongepast en ongewenst gedrag, wat bij een deel van die groep ook gewoon aanwezig is. En een combinatie vaak ook nog wel van die problemen. Dus die zul je eerst weg moeten nemen, willen mensen die weg naar die garantiebaan, dat arbeidsvermogen ook daadwerkelijk kunnen waarmaken. Artikel 55 biedt de mogelijkheid om nadrukkelijker naar die belemmeringen te kijken en om mensen ook nadrukkelijker te betrekken bij er iets aan te gaan doen. Kijk, als je een schuld hebt en die hou je, dan is dat op zich een hele slechte start om te beginnen met werken. Want dan hou je dat, dan krijg je steeds een probleem van ik verdien wat en dan moet ik vervolgens weer aan die schuld oplossen. Dat geeft geen perspectief, dus daar beginnen mensen niet aan. Als je die schuld wel kunt oplossen, en daar kunnen wij in intermediëren met zeg maar partners, dan zie je dat mensen vervolgens wel een start kunnen maken en ook die beweging en die mindset in hun hoofd kunnen aanpassen, omdat er dan energie vrijkomt om een nieuwe start te maken daadwerkelijk. Maar daar moet je dus wel iets voor doen. Nou, en dat er iets voor doen, dat is vaak best heel lastig bij die groep die daar al een hele tijd in die bepaalde situatie zit. Dan moet je wat doorbreken. En ja, het is de kwaliteit van onze professionals om juist in dat soort gesprekken mensen wel zover te krijgen dat ze of aan die schuldenproblematiek gaan starten of aan verslavingszorg gaan doen. En daar moet iets voor gebeuren. Nou, met dat artikel 55 kunnen we dat veel nadrukkelijker wel inzetten om daar ook daadwerkelijk iets aan te gaan doen. Dus dat is een belangrijk fenomeen. Zeker als ook gemeentes aan sensor vragen om nog meer mensen aan het werk te krijgen en uit de uitkering te laten uitstromen. Dat is een grote potentiële groep, hè, die 1800 mensen. Dus daar is nog heel veel goed werk te verrichten. Wel veel lastiger werk, want de mensen die makkelijk uitstromen, die zijn inmiddels ook uitgestroomd gezien de economische situatie. Dus de groep die blijft, wordt wel steeds complexer om aan het werk te krijgen. Dat is gewoon ook een feit.
een vraag. Er worden heel veel inspanningen verricht om problemen van mensen weg te nemen, waardoor ze dus inderdaad aan het werk kunnen komen, hè, voor welk percentage dan ook. Maar heeft u ook zicht op welk percentage van die mensen dan ook daadwerkelijk aan het werk blijft? Of zijn er ook nog veel mensen die uiteindelijk weer terugvallen?
Die zijn er ook. Maar onze insteek is om nadrukkelijk te komen tot wat wij dan noemen duurzame plaatsingen. Want het heeft niet zoveel zin om iemand te plaatsen die vervolgens na 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden of 6 maanden toch weer terugvalt.
Nee, maar dat is nou precies de vraag. Maar heeft u wel zicht op, zijn er maar enkele op de 100 of valt de helft terug? Of grofweg?
Voor degenen die zeg maar regulier geplaatst zijn bij een andere werkgever is dat wel lastiger in beeld te brengen. Want als wij mensen geplaatst hebben die zijn regulier geplaatst, dan kijken wij nog wel in de beginfase mee. Maar dan wordt dat contact wel minder. Wij zien het wel en daar hebben we wel meer zicht op de groep die wij zelf in dienst hebben bij Sensor Direct Werk. En die vervolgens gedetacheerd worden. En ik moet zeggen dat het percentage van mensen die daar vervolgens mee stopt, bijzonder klein is. Het voordeel van dat construct is wel dat wij zelf ook die begeleiding continu blijven doen door werkleiders en assistentwerkleiders. Daar heb je wel die begeleiding en die hebben wij zelf zeg maar in handen. Bij een reguliere werkgever is wel even de vraag hoe hij zelf die begeleiding doet en of die ook de tijd heeft en neemt om die aan de begeleiding te besteden. Dus daar zit denk ik wel een verschil van hoe dat uitpakt in de praktijk. Ja, financiële middelen. En welke knoppen kunnen wij draaien? De andere kant uit. Dan moet je naar de deskundige gaan, die dat wel weet. Ja, maar het is slecht. Ja, dat zie ik. Maar hij kan dat toch wel. Is hier iemand die dat kan?
Sorry, ik kan hem niet op dia krijgen hier.
Nou, denk het toch wel. Zo is het wel heel erg slecht zichtbaar. Rechtsonder. Ja, precies. Kijk eens, alles wordt opgelost. Dank u wel. De exploitatie van Sensor 2019 tot en met 2022. 2019 is inmiddels vastgesteld. En u ziet dat daar op zich het resultaat tussen de baten en lasten een negatief verschil was van 4,5 miljoen euro. Dat hebben wij in overleg ook met het bestuur gedekt uit ons weerstandsvermogen en de reserves die wij hebben. Aan de ene kant omdat de tijd te kort was om te zeggen hoe kunnen wij structurele maatregelen nemen in 2 maanden tijd om de zaak geregeld te krijgen. Dat zou een bijzondere prestatie zijn geweest, denk ik, als dat gelukt was. Want 4,5 miljoen euro is ook voor Sensor een heel groot bedrag. Door dit te kunnen, en dan is het toch fijn om vast te stellen dat Sensor een goed weerstandsvermogen had, hebben we 2019 in ieder geval in financiële zin zeg maar sluitend gemaakt. Dat biedt ons ook tijd, geeft ons ook tijd. Daar hebben we dus tijd mee gekocht gezamenlijk. Om ook na te denken en hoe moeten we nu 2020, 2021 en 2022 gaan oppakken. Dan zie je in de meerjarenbegroting dat dat verschil wel wat afneemt naar de toekomst toe. Maar toch nog wel substantieel blijft. En dan is de vraag, ja, aan welke knoppen kunnen wij draaien gezamenlijk? Dat zijn maatregelen die wij bij onszelf genomen hebben in de organisatie en naar 22 toe ook een reductie van personeel. Dat komt direct aan bod. Ja, doe dat maar meteen misschien. Ja. Dan zie je dat het aantal FTE's, kijkend naar wat er in 2018 gerealiseerd was, 397, naar 2022 daalt naar 359, dus dat is 40 FTE's minder. Dat vertegenwoordigt ook een bepaalde loonsom. Maar je ziet tegelijkertijd in die benadering dat cao's worden duurder, et cetera. Dus er zijn een aantal effecten die vervolgens weer leiden dat het bedrag beperkt is. Je kunt ook zeggen, als wij die maatregelen niet zouden hebben genomen, zou het tekort groter zijn geworden. Dat hebben we ook met een aantal andere kosten gedaan. Dat heeft ook een bepaald effect en dat levert structureel ongeveer 1 miljoen euro op. Dan hebben we 2 notities ook meegekregen, beschut werk en de notitie VSO Pro. Beschut werk is een van de mogelijkheden om mensen aan de slag te krijgen naast de garantiebanen die ik net noemde, die van 30% tot 80%. En je ziet in den landen dat dat op zich niet al te best loopt. Dat heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken. En een van de oorzaken is in ieder geval de relatief onduidelijkheid over de indicatiestelling die het UWV daarbij moet doen. Een andere is, als je kijkt naar de vergoedingen die er aan de ene kant worden gegeven en de aannames die gemaakt worden, dan is in ieder geval bij ons zo dat wij van beschut werk geen sluitende begroting kunnen krijgen van elke plaatsing die wij doen. Dus elke plaatsing die gebeurt, levert in feite ook nog een negatief financieel resultaat op. Dat komt omdat de mensen die het betreft qua werkvermogen, arbeidsvermogen en het uitgangspunt bij het ministerie was 30%. Dat wil zeggen dat ze 30% van het wettelijk minimum moeten kunnen verdienen. Dat is ongeveer 7.500 euro aan toegevoegde waarde moeten kunnen realiseren. We hebben er op dit moment een kleine 33 zeg maar, in onze organisatie. En die realiseren gemiddeld zo'n 2000 tot 2500 euro.
Mag ik een vraag stellen?
Jazeker.
Even heel, voor mij even heel simpel. Als iemand alleen een uitkering krijgt,
ja,
dan heeft hij een bepaalde kostencomponent. Vervolgens doen we geen beschut werk. Wat is dan duurst? Is dit duurder dan alleen de uitkering?
Als je het zo sec stelt, dan zou een uitkering goedkoper kunnen zijn dan zeg maar de oplossing om schutwerk.
Zou je kunnen zeggen van nou doen we alleen maar de uitkering. Besparen we ook een aantal mensen in de organisatie. Kunnen we dan wat minder. Ik doe maar even heel zwart-wit. Hè? Even in de organisatie en vervolgens is het betonnen bestand. Dat betalen we gewoon uit en klaar is Kees.
Nou, dat zou een van de overwegingen kunnen zijn afhankelijk van wat het ministerie dan wel zegt rondom dat beschutwerk. Want het maakt wel op dit moment integraal deel uit van de wet. Er is ook een taakstelling door het ministerie afgegeven. Alleen op die taakstelling wordt op dit moment nog niet gecontroleerd. Omdat er, wat ik net zeg, het gewoon in de landen zie je dat dat niet echt geweldig loopt. Er is inmiddels ook een onderzoek gestart waar wij ook aan meedoen van wat nou de oorzaken daarvan zijn. En ik sluit niet uit dat op basis van de analyse en zeg maar de conclusies getrokken gaan worden van blijven wij dit in deze vorm doen. Maar dan loop ik vooruit op wat er mogelijk komende jaar, dat is wel de bedoeling. Er zou in juli van dit jaar iets duidelijk over worden. Dat denk ik wordt wat later.
Ja, ik wil toch even op reageren.
Ja.
Ik denk dat beschutwerk niet alleen bedoeld is om dat die mensen geld oplevert. Maar beschutwerk is ook bedoeld dat die mensen onderdeel uitmaken van de maatschappij.
Dat is
dus
helemaal waar.
Niet dat we zomaar zeggen van we gaan een uitkering, want dan zijn we er vanaf. Dat gaat de verkeerde kant in, denk ik.
Dat is ook helemaal waar wat u zegt. Alleen de aanname is dat men 7.500 euro aan toegevoegde waarde zou gaan realiseren. En je ziet dat het praktijk is dat dat lang en laag niet gehaald wordt.
Nee, okay, maar
dat en dan betekent het dat je in financiële zin wel gewoon tekort komt.
Dat klopt, ben ik mee eens. Maar om dan kort door de bocht te zeggen van hey, jullie mensen, jullie gaan maar een uitkering, blijf maar lekker thuis zitten. En deel nergens meer aan mee, dan krijgen we dadelijk dus ook weer eenzaamheid. En dan komen ze weer bij de andere kant binnen.
Dat is niet wat ik zeg. Hè.
Uiteindelijk
is het aan de politiek. Als wij een aantal alternatieven op tafel hebben gelegd om daar keuzes in te maken.
Ja, maar hier waar mag ik even, maar hier mijn buurman die gaat bij mij even iets in mijn mond leggen wat ik helemaal niet gezegd heb. Ik vraag, de discussie gaat over en de uitleg gaat over, aan welke knoppen kunnen we draaien? Nou, die vraag heb ik gesteld, meer niet. Ik heb niet gezegd van, er heeft geen meerwaarde, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb alleen gezegd aan welke knoppen wordt er gedraaid. En ik wil dan, als we dat dan zover kunnen, wil ik daar straks ook een overweging kunnen maken. En misschien is er wel een overweging. En dan neemt die punten heus wel mee. Wees maar niet bang.
Ja, ik denk dat het goed is om je te realiseren dat het wel zo is zoals Toon nu doorvraagt. En ik heb hem inderdaad ook niet horen zeggen van dan doen we dat maar niet meer, want dan besparen we. Maar je moet je wel realiseren dat op het moment dat de regeling blijft zoals die is en de wettelijke verplichting blijft zoals die is en we hebben de ambitie om aan die wettelijke verplichting te voldoen en als je het mij vraagt dan is dat ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben. Maar dat heeft wel de consequentie dat het financieel in ieder geval niet uit kan, tenminste niet zoals het nu is.
Ja, ik wil jou in ieder geval niks in de mond leggen, toch? Ja. Hoog uit de kuske.
Goed, daarom hebben wij wel overigens in overleg met het bestuur gezegd van wij hadden zeg maar in 2016, 17 en ook in 18 toen onze financiële situatie gewoon nog positief was gezegd, wij gaan ook actief mensen wijzen op die mogelijkheden. We gaan ook actief mensen werven. Met zeg maar, de nieuwe financiële situatie zoals die nu is, hebben we gezegd van nou, kijk, als mensen zichzelf aandienen en zeggen, goh, kom ik daar voor een aanmerking, dan pakken we dat op. Want dat is ook gewoon de wet toepassen. Maar we gaan wel zeg maar, veel minder zelf allerlei nieuwe initiatieven nemen om mensen daarop te wijzen dat dat kan. In afwachting van wat er direct zeg maar, vanuit het ministerie aan analyse komt en op welke manier blijven we dit wel of niet doen. In de stukken die je hebt gekregen hebben we ook kunnen zien dat ondanks het feit dat het ministerie ook zegt van nou wij vinden het heel belangrijk, ze vervolgens een aantal maatregelen nemen die het financiële perspectief alleen nog maar wat negatiever maken. Want de begeleidingsorganisatie die gaat terug in de 7200 euro. Daar wordt overigens gebruikt dat verschil om de no-risk polis van te betalen. En dat is op zich wel weer goed, maar dan zie je dat dat eigenlijk een sigaar uit eigen doos is, die financiering. En de bonus die je bij beschut werk kreeg, dat was 3000 euro, die gaat in 2020 ook verdwijnen. Dus dan heb je al 4200 euro die in 2 jaar tijd tegen toch al een negatieve exploitatie er nog bij gaan komen. Dus in die zin is dit echt wel een punt waar we goed met elkaar over moeten praten en denken van wat willen we daarmee. Dat is beschut werk. Dan krijgen we nog een heel interessante VSO Pro. We hebben op dit moment zo'n dikke 100 FTE's.
Nee, mag ik? Ja? Ik krijg nog wel eens commentaar op het aantal afkortingen dat ja, wij gebruiken.
Snap ik, ja, sorry. Bijzonder onderwijs en praktijkonderwijs. Dus dat zijn onze jongvolwassenen vanaf 16, 17, 18 jaar. Die of die school wel afmaken of niet afmaken. Die op zich over het algemeen niet in aanmerking komen voor een uitkering. En die, als wij dat niet hadden opgepakt, denk ik, zoals we dat gedaan hebben, een risicogroep is die vervolgens, als ze niet aan het werk komen of aan het werk zijn, bepaalde andere kanten uitgaan. En we hadden het net over maatschappelijk rendement of wat levert het voor de maatschappij op. Het feit dat we die jonge gasten, want het zijn allemaal jonge gasten, aan het werk hebben, en vaak ook met heel veel plezier, betekent natuurlijk ook dat we die mensen structuur geven, een stukje inkomen geven, een stukje positief zelfbeeld geven. Minder zorgkosten leidt dat vaak toe. Dus je doet daar, maatschappelijk denk ik, denken wij, ook hele goede dingen voor. Tot en met dit jaar hebben we dat uit onze eigen exploitatie kunnen betalen. Omdat wij positief draaiden financieel. Dus in onze exploitatie, die miljoen euro die dat kost, konden we daarin opbrengen. Ja, dat punt krijg je natuurlijk nou ook met dat financiële probleem van die buigmiddelen. Van ja, hoe gaan we dat financieren? Want in feite, omdat die mensen geen uitkering krijgen, is er feitelijk ook geen schadelastbeperking door die mensen die functie te bieden. Anders, als die mensen wel een uitkering hebben, heeft dat een positief effect uiteindelijk op je totale buigmiddelen. Bij die groep is dat niet zo. En in de brief die de staatssecretaris inmiddels heeft gestuurd, ergens in september, heeft ze gezegd dat het feit dat dat gebeurt eigenlijk ook deel zou moeten gaan uitmaken wat van die verdeelsystematiek die ik net noemde. Want dan gaan mensen ook positief iets zien van wij doen de goede dingen en dat levert ook in de verdeelsystematiek vervolgens iets op. Nou zit dat ja, nergens verdisconteerd, heb je er ook verder geen baat bij, in financiële zin baat bij. Ja, daar gaat op dit moment zo'n miljoen euro in om. Als wij onze financiële situatie niet kunnen verbeteren, op welke manier dan ook, wordt ook hier de vraag in ieder geval relevant, hoe blijven we dat dan financieren? En ik ben nu bij de 5e gemeente, denk ik, van de 7. En ja, het commentaar van alle commissieleden is eigenlijk altijd unaniem. Ja, maar dat is godverdorie hartstikke mooi. Dat moeten we ook vooral in stand houden. Ja, ik denk dat dat niet zozeer de discussie is. De discussie is meer hoe gaan we het dan vervolgens met elkaar betalen. U had een vraag, ja?
U zei net, het kost een miljoen hè, om deze mensen aan het werk te helpen. Heeft u ook zicht op wat voor groep het gaat? En kunt u een indicatie geven op dat die groep komt dan mogelijk niet in de uitkering als ze wel op de bepaalde leeftijd
zijn? Er zijn 100 FTE's. FTE's is uitgedrukt zeg maar 40 uur. Dus zijn denk ik gemiddeld iets van 125 mensen, personen, die er op dit moment in zitten. Ja. En als we dit door zouden zetten, dan komen er ongeveer elk jaar 35 bij. Dat is een beetje de aanwas die wij zien. En dan wordt het financiële probleem uiteraard groter daarmee. Ja, dat is VSO Pro. We hebben het er maar bij gedaan, die twee, om een voorbeeld te geven van dingen die wij doen. En als we met elkaar moeten kijken welke oplossingen zijn er dan wel of niet mogelijk, of wat moeten we wel blijven doen ten koste van wat, of wat betekent dat dan? Dat we jullie in ieder geval proberen mee te nemen in wat er allemaal aan de orde kan zijn. En van jullie ook terug te horen van waar denken jullie dan zelf aan, als je die problematiek ziet, van wat zou dan moeten of wat zou dan kunnen?
Ik heb nog één punt die ik niet gehoord heb. Ja, misschien zit die ergens verstopt, maar dat gaat met name over de experimenten die in de grote steden plaatsvinden. Met name Amsterdam, Rotterdam. Ik weet niet of dat hier mag. Maar dat je dus 25% boven je uitkering mag bijverdienen zonder een korting. En vervolgens, als je daar boven komt, boven die 25%, ik weet niet het percentage precies. Maar dan moet je dat teruggeven. Dat hopen we, hè. Dat hopen we met z'n allen, dat daardoor mensen eerder aan het werk gaan. Dat ze uiteindelijk uit de uitkering uitstromen. Maar hebben jullie dat in jullie pakket zitten? Of mag dat niet?
Hebben wij niet nog in ons pakket zitten. Deurne heeft dat wel tijdelijk gedaan door zeg maar nog een tijd nadat mensen aan de slag zijn gegaan. Als het ware een stukje bijzondere bijstand door te blijven betalen. Want dat is nog een ander probleem wat natuurlijk wel speelt in deze materie. Het verschil tussen aan het werk gaan tegen een wettelijk minimumloon en een uitkering hebben, eventueel aangevuld met bijzondere bijstand, die leidt in bepaalde gevallen, en dat is dan wel heel erg teleurstellend dat dat zo is in de praktijk, dat mensen als ze gaan werken netto ook nog minder overhouden. Dus die armoedeval is echt wel een probleem. En dan zie je dat iets wat in principe heel sociaal is, namelijk een uitkering waar je van kunt leven, aan de andere kant vervolgens wel de werking heeft dat mensen zeggen, ja, maar godverdorie, dat ga ik allemaal niet in de waagschaal stellen door te gaan werken. Want dat zijn natuurlijk allemaal mensen die in hun leven al vaak wat negatieve dingen hebben ontmoet, mislukt zijn, negatieve ervaringen hebben en hun leven soms ook ingericht hebben rond die uitkering. En zeggen van, nou, laat mij maar zitten, want ik weet nu wat ik heb. En ik ga weer niet een keer bewegen en met het risico dat dat fout gaat. Dus je zou die mensen willen dat die inderdaad wat meer zouden kunnen gaan verdienen. Alleen die kosten zullen dan vervolgens ook weer ergens uit betaald moeten worden. Dus in die zin is het ook weer goed.
Nee, dat bedoel ik niet. Nee. Ik bedoel, die mensen gaan dan werken en die krijgen dus betaald. Van een werkgever. En dan mogen ze 25% daarvan mogen ze houden. En dan betekent dus dat ze die armoedeval er niet in komen. En boven die 25%, dat moeten ze dan afdragen. En als je dat zou stimuleren, dan zou er een aantal uitkering.
De participatiewet kent een inkomenvrijlating gedurende de periode. Dat je een uitkering hebt, kun je inderdaad maximaal 6 maanden een inkomenvrijlating hebben van 25% tot een maximum, ik geloof, van €200 per maand. Juist om het parttime werk te stimuleren. Daarnaast kent de participatiewet ook nog een extra inkomenvrijlating voor alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 12 jaar. En nog een extra inkomenvrijlating voor uitkeringsgerechtigden die medische uren arbeidsbelemmerd zijn. Juist die instrumenten om het parttime werk te stimuleren en daarna te kunnen uitstromen naar werk.
En dat doen we dus ook, die mogelijkheden. Ja, een ander punt als het over financiën gaat, dat is participatiebudget. Toen de gemeenschappelijke regeling ontstond, was er een situatie. En die situatie kwam voort uit de bijstandswet die voorheen aan de orde was. Konden gemeentes het geld van het participatiebudget ook inzetten voor andere zaken dan participatie. Dat hadden een aantal gemeentes op dat moment ook gedaan. En dat betekende dat het heel lastig was om in principe bij het uitgangspunt alle geoormerkte middelen die aan de participatiewet gekoppeld zijn over te dragen aan Sensor. Er is toen gekozen voor een praktische oplossing waarbij Helmond als uitgangspunt is gekozen met die 1,9 miljoen. Dat hebben we losgelaten op een percentage. En dat betekent dat bij elke gemeente de gemeente zelf een lokaal budget heeft en een deel wordt overgedragen aan Sensor. Het deel wat niet wordt overgedragen in zo'n totaliteit is €2,9 miljoen. Dat is een behoorlijk fors bedrag. Dat doen sommige gemeentes met een lokaal deel, doen activiteiten ook in het kader van de participatiewet. Andere gemeenten doen daar veel minder of helemaal niks mee. En als je kijkt naar de financiële problematiek zoals die er is, ongeveer die 4,5 miljoen euro tekort, zou het totaal overbrengen van de participatiewet daar natuurlijk wel een behoorlijke bijdrage in leveren om daar structureel op te lossen. Waarbij we dan, want dat is natuurlijk de vervolgvraag, hetgeen wat we op dit moment doen aan activiteiten, ook in de lucht kunnen blijven houden. Dus ook die VSO Pro in de lucht kunnen blijven houden. Dus het is een van de mogelijkheden, kijken naar de oplossingen waarvan wij in ieder geval aangeven dat kan. Ik zeg, voor de GR zijn daar andere afspraken over gemaakt. Maar we hebben in 2016, 17 en 18, omdat wij in financiële zin een positief resultaat draaiden, ook nooit de gedachte hadden, nou gaan wij ook nog dat restant vragen van het participatiebudget, want daar zou het resultaat alleen maar beter van zijn geworden. Nou, dat vonden wij nou niet de meest geschikte manier om dat te doen. We zitten nu wel in een andere situatie, dus in die zin denk ik dat het wel reëel is om geoormerkte middelen voor de participatiewet dan ook vervolgens over te dragen aan de organisatie die die participatiewet namens de gemeentes uitvoert.
We hebben de andere 5 gemeentes erover gezegd.
Sorry?
We hebben de andere 5 gemeentes waar u al geweest bent, waar hebben die daarover gezegd? Dat vinden wij een goede zaak of juist niet?
Nou, laat ik zeggen, dat hangt een beetje af van hoe lang ik spreektijd heb. Want daarom zei ik net wel, kijk, als je als sensor dan ook kunt aanbieden dat hetgeen wat je op dit moment doet aan diensten en producten, waarvan ik er net 2 heb laten zien, dat je die in de lucht kunt houden, dan zijn er wel gemeentes waar de neiging ontstond en die vragen ontstaan dan, als dat zo is, nou ja, dan is dat misschien wel een overweging om toch te doen. Dus, maar daar zullen we, denk ik, want ik snap wel dat gemeentes niet in deze sessie zeggen, oh, dat gaan we dan eventjes doen. Maar ik denk dat de bedoeling is, zo willen wij het in ieder geval oppakken, wat wij ophalen uit deze gesprekken, naast elkaar zetten en een aantal scenario's daarvoor uitwerken, ook met de financiële gevolgen die dat heeft, of consequenties die dat kan hebben. Ja, en die vervolgens voorleggen, om te zeggen van, nou ja, kijk, als je deze keuze maakt, dan is dat daar het gevolg van. En zodat je ook helder krijgt van, nou ja, wat zijn bij bepaalde keuzes de financiële gevolgen, of wat zijn de financiële mogelijkheden, en wat kun je dan blijven doen als dit de oplossing zou zijn. Kijk, wat ik ook zeg, want die 2,9 met een aantal andere dingen die ik net liet zien, dan blijft er nog een gat over van ongeveer 1 miljoen euro. En ik heb bij al die gemeenten gezegd, nou ja, ik vind dat op zich wel de uitdaging vanuit Sensor, om dat voor onze rekening te nemen en te zeggen, dat gaan wij toch oplossen op een of andere manier. Nou ja, dat is in ieder geval denk ik ook een uitdagende manier om ernaar te kijken. En ik ben ervan overtuigd, ik ken het bedrijf natuurlijk inmiddels een jaar of 18, dat als wij ons daar ergens voor inzetten, dat wij toch een heel eind gaan komen om dat inderdaad ook voor elkaar te krijgen. Tot zover participatiebudget, zou ik zeggen.
Mag ik ook nog iets daarover? Ja, maar dat was eigenlijk ook mijn vraag van wat kan Sensor zelf nog doen om toch eens wat meer bij elkaar te krijgen, om het gat toch wat kleiner gaan te maken,
nou ja,
voordat we bij de gemeente.
Ik heb gezegd, we hebben natuurlijk al een reductie toegepast van 40 FTE in die periode. Wat ook kan, is nog proberen meer mensen uit de uitkering te krijgen. Maar dan moeten wij wel, zeg maar, ook bij de gemeentes het gevoel krijgen dat ze bijvoorbeeld zo'n artikel 55, waarbij je nadrukkelijk naar mensen toe gaat, dan moeten wel een aantal belemmeringen opgelost worden. Dat zullen best wel lastige gesprekken soms kunnen zijn. Dan moet de gemeenteraden zich ook realiseren dat dat is. En dan vind ik wel, want daar moet je dan in mijn beleving consequent in zijn. Als je aan de ene kant zegt, nou, meer mensen nog uit de uitkering aan het werk, daar hoort dan een bepaalde manier bij, een instrumentarium bij, waarbij je dat ook handen en voeten kunt geven. Als je zegt van, ja, je mag aan mensen niet meer vragen dan dat ze enorm hun best doen, maar als ze ziek zijn, zijn ze ziek. En ik zeg dat ook zo expliciet, want we hebben natuurlijk heel veel ervaring met mensen die in de WSW waren. En mensen in de WSW hadden allemaal een gebrek of ziek en die konden toch werken. Dus ook het feit dat ziek zijn automatisch betekent, dan kan ik niet werken, is ook zeg maar een stukje mindset, wat niet automatisch zo is of hoeft te zijn. Maar dan moet je wel die discussie aangaan met die mensen die wel die gedachten hebben. Dus dat zijn op zich best wel lastige, overigens ook wel interessante gesprekken. die wij dan moeten voeren om mensen zover te krijgen. Nou ja, dat is natuurlijk op zich ten opzichte van alleen maar naar rechtmatigheid kijken, zou dat ook de kwaliteit moeten zijn van sensor om juist wel door die moeilijke gesprekken toch mensen in beweging te krijgen. Want achteraf zeggen diezelfde mensen van het is, ja, ik ben uiteindelijk toch wel blij dat dat gebeurd is, want dan komen ze in een andere situatie terecht en dan pas kunnen ze eigenlijk oordelen over het voorgaande traject. Ondanks het feit dat het traject soms ook voor hen best erg lastig kan zijn.
Ja, dat begrijp ik. Maar dan vraag ik nog een keer, van wat kan sensor zelf nog voor knoppen bewerken om de bezuiniging in hun organisatie te vinden?
Nou, wat zou u zelf suggereren? Ik heb het over reductie personeel gehad. Ik heb het over meer mensen uit de uitkering gehad. Dan denk ik dat je twee hele belangrijke knoppen noemt. Kijk, elke 100 mensen uit de uitkering is 1,4 miljoen euro. We hebben er afgelopen jaar 200 mensen uitgekregen. Die zijn aan de slag gegaan. Dus elke 100 is 1,4. Dus als wij meer mensen nog aan de slag krijgen en uit de uitkering krijgen, dan telt dat wel op.
Voor, even als ik u goed hoor, dan is het voor de raadsleden goed te weten van als je dus zegt ik wil meer mensen uit de uitkering hebben, dan gaan we ook strengere regels stellen. En die strenge regels hebben tot consequentie dat er wat mensen links-rechts kunnen gaan komen klagen.
Nou, niet zozeer strengere regels. Ik laat zeggen, wij vinden het op zich heel normaal als mensen een dienstbetrekking hebben en werknemer zijn en werkgever, als iemand ziek is, dat we zeggen voor jouw verplichting, dus zo staat het zelfs in de wet, is om er alles aan te doen om zo snel mogelijk weer hersteld te zijn. Ja, waarom stellen we diezelfde vraag niet aan mensen die in een uitkering zitten? Nee, daarom zeg ik het ook eventjes zo. Dus hier vinden we het heel normaal dat je die discussie begint en mensen eigenlijk zelfs de plicht hebben om daar alles aan te doen. Terwijl we dat bij mensen in een uitkering helemaal nog niet zo aan de orde stellen. Dus het is niet zozeer in mijn beleving strikter, als wel dat je in principe het hele speelveld benoemt, waarin mensen zelf ook in actie kunnen komen. En wij noemen dat ook een beetje de rechtmatigheid ten dienste van de doelmatigheid. Die beweging moet je wel kunnen stimuleren. En het perspectief wat je dan kunt bieden, dat maakt het soms lastig, zeker bij mensen die al behoorlijk wat negatieve ervaringen hebben gehad in hun leven, is om die stip op de horizon voor hun, en dat zeg maar na 6 maanden of na 1 jaar, te kunnen inschatten dat voor hunzelf een veel grotere verandering en verbetering is, gewoon qua leven, dan alleen het feit dat mensen aan het werk zijn. Nou, we hebben een inspiratiekrant die wij ook richting onze mensen sturen die in de uitkering zitten. En daar staan bijvoorbeeld van die voorbeelden in, ik noem het net een gokverslaving, van iemand die getrouwd is, één klein kindje van 1,5 jaar, en via de PC gokverslaafd raakt. Nou, die hebben wij geholpen om die verslaving en ook die gokschuld op te lossen. Die is aan de slag gegaan. En dan zie je dat het leven van mensen gewoon daadwerkelijk ook echt verandert. Maar dat perspectief, dat kun je in een gesprek aan de voorkant wel bieden. Maar mensen moeten daar wel geloven, en die moeten vooral ook zichzelf geloven, dat ze die slag kunnen maken. Nou ja, dat is zeg maar het werk wat wij elke dag doen.
Voorzitter, als ik dat mag aanvullen. Dit zijn geen makkelijke trajecten, hè? Dat geef je al aan. Dit zijn ook geen trajecten die je in 2 weken doorloopt. Hè? Dus het, natuurlijk, wij moeten daar misschien maar eens een keer met elkaar over van gedachten wisselen. Van hoe zien we dat nou? Hè? En misschien moeten we nog eens een keer doorpraten met een van jouw mensen aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Maar realiseer je wel hoeveel 40 FTE op de uitvoeringsorganisatie Sensor is. Dat is een behoorlijke knauw. Hè? Dus natuurlijk mag je zeggen, wat kun je nog meer doen? En ik hoor René ook zeggen van, daar kijken we naar. Maar hou er rekening mee, dit is geen peanuts. Dit is geen kaasschaaf meer.
Maar ja, het blijft wel belangrijk om naar te kijken, denk ik. Hè? Steeds weer. Het is geen peanuts, maar het blijft wel belangrijk om het goed in de gaten te houden.
Ja, ik begrijp niet zo goed wat nou de suggestie van je opmerking is.
Tegen meneer zei van, hè, wat kan sensor eventueel nog meer doen? Maar het is wel belangrijk ook om de discussie ook hier in open te houden en zo ook te blijven kijken met z'n allen.
Dus absoluut, ja. Absoluut. En dat blijven we ook doen, hè? Ook vanuit met onze bestuurlijke bril op. Hè? Johan als AB-lid, ik als DB-lid. Maar er is ook wel naar gekeken. Hè? Want ik wil dat niet gebagatelliseerd hebben. Het is een flinke hap.
Wethouder, dank u. Ja, sorry dat ik even interveneer, maar we hebben met elkaar ook een aantal spelregels vastgesteld. Onder andere in het reglement van orde op de commissies. Dat bij presentaties daarvoor een termijn staat van 30 minuten. Ik heb u ruimschoots de gelegenheid. Het is ook een boeiende discussie. Het is natuurlijk ook een veelbesproken onderwerp, ook hier in de Raad. Dus ik denk dat het op zich alleen maar in waarde toevoegt. Maar ik zou toch zo langzamerhand tot een afronding willen komen. En de sheets die hier gepresenteerd zijn, ik heb even net de wethouder even gevraagd, en ik kijk ook even naar u, heer Walenberg, is het een bezwaar om die aan de stukken toe te voegen, dat ze dat ook nog een keer thuis nog eens een keer na kunnen kijken? Veel hebt u al wel gehad, maar het is dan in een gecomprimeerde vorm, zoals het hier in de sheets gepresenteerd is. Wij voegen die aan de stukken toe. Dan ga ik nu toch over naar de behandeling.
Voorzitter, als ik dan nog twee opmerkingen mag maken. Nog even over de nuggers, de niet-uitkeringsgerechtigde VSO-pro-leerlingen. Daarvan werd gezegd, op de korte termijn levert het geen besparing op de buig. Maar ik kan u garanderen dat het op de lange termijn maakt dat we veel minder mensen in de buig krijgen. Want als we deze jongens loslaten, dan zien we ze na 10 jaar allemaal één voor één terug in de uitkering. En die moeten we dan ook ophoesten. Dus dat. En een opmerking over de participatiemiddelen. Die participatiemiddelen zijn geoormerkt, daar doen alle gemeenten ook allerlei dingen mee. Dus op het moment dat u zou zeggen van kijk daar toch naar, en ik kan me daar wel iets bij voorstellen hoor, want, maar hou er dan rekening mee dat wij voor een aantal dingen ook zelf weer andere dekking zullen moeten gaan zoeken of dingen niet meer doen. Dus dat is wel, dat zou ik wel in de discussie willen betrekken dan.
Vraag te stellen, om hoeveel jongeren gaat het in Labik bij de VSO Pro groep?
Ja, dat durf ik zo niet te zeggen. Wat we doen met Sensor, en daar ben ik eigenlijk wel heel erg blij mee, is dat we helemaal niet zo specifiek kijken naar Labik. We kijken naar het arbeidsmarktregio Helmond en Peel. Onze kinderen gaan ook in Helmond en Gemert en op andere plekken naar school. En we willen ze ook, we hebben ook echt gezegd, we willen ze ook met z'n allen in die context van die arbeidsmarktregio opvangen. Dus we voelen ons met z'n allen verantwoordelijk voor die hele groep.
Goed, ik denk dat we met elkaar een goede discussie gevoerd hebben. Blijft natuurlijk wel overeind dat er aan u een commissieformat is voorgelegd met daarin een voorstel om in de raadsvergadering van 14 maart een reactie te geven op de zienswijze kaderbrief 2020 censor, zoals net ook door de heer Walenberg uitgebreid is toegelicht. En de vraag is of u met inachtneming van hetgeen wat vanavond besproken is, in kunt stemmen met het voorstel zoals het aan de commissie is voorgelegd. En hoe u daar verder behandeling aan wenst te geven. Maar het kan ook zo zijn dat u nog vragen hebt over de inhoud van de reactie zoals die is aangereikt. Ik kijk even het rijtje langs of daar behoefte aan is. Ik zie in ieder geval de heer Thijssen. Heer Thijssen alleen. Heer Thijssen, ga je gang.
Ja, we wilden sowieso een stuk voor de raad van maken. Het is wat u wilt. We hebben een stuk voorbereid, maar als u zegt we doen in de raad, is het mij ook prima. Als we er toch een raadstuk van maken, dan kan het ook daar natuurlijk. Anders gaan we twee keer hetzelfde doen.
Nou, het voorstel wordt u aangereikt om op 14 maart in de raadsvergadering de reactie te geven. Maar het gaat mij met name nu erover uit of u met de toelichting die u gehad hebt, de vragen die u hebt kunnen stellen, de reactie zoals die door het college en aan de commissie is voorgelegd, of u die als een hamerstuk wenst te behandelen, dan wel dat u daar nog een bespreekstuk van wilt maken in de raad.
Bespreekstuk wat mij betreft.
Voorzitter, is het niet verstandig dat de heer Thijs toch aangeeft wat zijn opmerkingen zijn, zodat de andere fracties daar ook over na kunnen denken? Daar is volgens mij deze vergadering
voor. Ja, nee, goed, maar ik heb net ook aangegeven dat ik de gelegenheid geef om nog vragen te stellen voor zover er die zijn. Daar was alleen de heer Thijssen die zijn hand opstak. En het is aan hem om hier wat dan ook daarover te zeggen. En ik heb hem alleen maar horen zeggen dat hij het als een bespreekstuk wenst te behandelen. Maar ik wil hem ook graag uitnodigen om voor zover hij nog vragen heeft, om die hier in ieder geval nog even op tafel te leggen.
Ja, in zoverre, het zijn niet allemaal vragen, maar dat ga ik doen, dankjewel. Allereerst inburg en werk. Het lijkt logisch dat Sensor dit op zich gaat nemen. Wij ondersteunen de vragen die het college ook wil stellen over het opstellen van plannen die duidelijkheid moeten geven over de inhoud van de rol van Sensor. En de borging van de integrale samenwerking met al de niet-lokale partners. En heel belangrijk natuurlijk de kosten die hiermee gepaard gaan. En de samenwerking met ketenpartners. De voornemens die Sanze beschrijft zijn niet erg algemeen van aard wat ons betreft en niet heel erg smart geformuleerd. Wij vinden het dan ook van belang dat dit vooraf goed wordt gedaan, alvorens we Sanze die regierol inderdaad in handen gaan geven en willen daarmee verrassingen en onduidelijkheden achteraf voorkomen. Dan een stukje over de buigmiddelen. Ja goed, zoals ook tijdens een vorige commissievergadering alles hebben gezegd, maken we ons natuurlijk, maar volgens mij met z'n allen al heel lang zorgen om al die buigmiddelen. En ook in Labia komen we al een aantal jaren erop tekort en het wordt weer spannend hoe dat dit jaar en de komende jaren zal gaan. Zoals in de conceptreactie al beschreven is, is het belang dat Sanze met een sluitende meerjarenbegroting komt. En de gemeenteraad kan onder andere hand daarvan de kaders aangeven over de inzet van middelen en de activiteiten die Sanze uitvoert dan wel uit zou moeten voeren. Maar dat is dan uiteindelijk aan de raad, denken wij. Dan het wegnemen van belemmeringen met betrekking tot de toeleiding naar werk. Het opleggen van die verplichtingen wil Sanze vaker in gaan zetten. Wij denken dat is een goed middel, denken wij. Alleen, ja, je zou dan wel kunnen verwachten dat de extra inzet van artsen en andere specialisten weer daar natuurlijk meer kosten met zich mee gaat brengen. Het stukje VSO en PRO, voortgezet speciaal onderwijs, dus en praktijkonderwijs, schoolverlaters. Tot op heden gebruikt de Sanze, zoals net al verteld, de bestaande financiële middelen om deze doelgroep richting werk te helpen. Nou, er zijn onvoldoende middelen vanuit het Rijk voor, dus helder ondertussen. Nu de financiële situatie van Sanze er niet zo rooskleurig voor staat, moeten we ons afvragen of dit een taak van Sanze blijft. En zo ja, hoe we dat in dat geval financieel in stand gaan houden. En nou, er zijn dan drie scenario's en het lijkt ons gewoon goed dat we die in de raad gaan bespreken en dat we dit niet hier in de commissie gaan doen. En dan tenslotte nog het beschut werk. Het opgedane ervaring met beschut werk blijkt nu dat de kosten voor het realiseren van beschutte werkplek aanzienlijk hoger zijn dan de middelen ook weer die het Rijk hiervoor ter beschikking stelt. En Sanze stelt daarom voor om slechts adviezen beschut werk aan te vragen vanuit de vraag van de werkzoekende of wanneer de situatie daarom vraagt. We denken dat het, zeker ook financieel gezien, een verstandige keuze is en eigenlijk is het ook wel een vorm van maatwerk bieden. Want je doet het dan alleen op die momenten dat iemand het zelf daadwerkelijk wil of wanneer je als Sanze zegt van nou, deze situatie vraagt erom en dan gaan we dit doen. Dus maatwerk zijn we sowieso voor. En nogmaals gezegd, wij willen er graag een bespreekstad van maken.
Helder. Ik kijk even of er vanuit de wethouder nog behoefte is om daar nog op te reageren.
Nou ja, ik heb niet echt vragen gehoord. En ik denk dat het prima is dat de heer Thijssen nu zijn bevindingen heeft gedeeld. Zodat de andere fracties zich daar ook in de voorbereiding van de raadsvergadering op kunnen instellen.
Daar had ik hem dus ook conform uw verzoek ook toe uitgenodigd. Hij heeft dat denk ik op een heldere manier gedaan, dus waarvoor dank. Nou, dan gaat het in ieder geval dit stuk als bespreekstuk door naar de raad van 19 maart. Dan ga ik daarmee dit agendapunt afronden. En ja, heer Waardenberg, mevrouw Konijn, u kan blijven zitten, maar u mag wat mij betreft ook nog een beetje genieten van het restant van de dag.